Dames en heren, het is 7:30, mag ik deze vergadering openen. Jammer welkom heten. En u meedelen tot alleen mevrouw Duisters zich afgemeld heeft. Maar dat is vooral bij de behandeling van de kadernota, begrijp ik. Bij de behandeling van de kadernota. Goed, en ik heb begrepen dat Wethouder op de Heuvel een mededeling wil doen. Wethouder.
Dank u wel, voorzitter. Ja, de mededeling over de jaarrekening. Dat proces heeft vertraging opgelopen, dat weten we allemaal. En we hebben afgelopen dinsdag in het college ook bekeken hoe we dat proces nou kunnen stroomlijnen, zodat hij ook voldoende tijd heeft om zich voor te bereiden. En dat betekent eigenlijk dat we, als alles volgens planningen verloopt, aankomende dinsdag een conceptversie niet openbaar ter beschikking kunnen stellen aan de gemeenteraad. Waarbij wel gezegd moet worden dat en BW nog moet vaststellen. En de accountant natuurlijk de controle nog moet uitvoeren. Vandaar ook niet openbaar. En de rest van de planning volgt in de raadsinformatiebrief die ook ter beschikking van de raad komt op dat moment. Tot zover.
En dan aanvullend nog Leon Kusters, die komt later. Die komt wel, is onderweg. Dan het spreekrecht. Er heeft niemand gevraagd om het spreekrecht gebruik te mogen maken, dus dat kunnen we als afgedaan beschouwen. Dan komt toe aan het vaststellen van de agenda. Iemand die daar opmerking op heeft of kunnen we allemaal met de vastgestelde agenda leven? U weet, op het eind van de vergadering is nog een besloten gedeelte. Ja? Dan gaan we verder naar agenda punt 4, het vaststellen van de advieslijst openbare vergadering.
Voorzitter.
Van de, ja?
Wellicht kan er een toelichting gegeven worden waarover het gaat, dat geheime gedeelte. Dan kunnen we een afweging maken of we wel of niet blijven.
Wethouder Meersel.
Wat gaat over de grondexploitatie van Kampershoek 2.0?
Stellen van de advieslijst. Ik heb begrepen dat de heer Sebe daar een opmerking zou willen maken. De Sebe.
Voorzitter, op bladzijde 2, het laatste punt van de rondvraag. Eind 2017 vindt een evaluatie met betrekking tot ARK plaats. Niet dat onjuist is, maar mijn vraag, mijn opmerking was, de vorige maand, kunnen we niet in de volgende vergadering een rapportage krijgen over de stand van zaken ARK, van waar gaan die grote grazers heen die daar nu nog lopen, waarover afspraken zijn gemaakt. Hoe zit het in het overleg met de coördinatiegroep, stuurgroep over de afwerking? Hoe liggen de verhoudingen? Dat soort dingen. Het gaat dus niet over het vertrek van ARK en wat daar aan vast zit, maar de stand van zaken nu, waarbij ook de rol van de gemeente dan nog aan de orde zou kunnen komen in het geheel van de belangentegenstellingen.
Ik kijk even naar wethouder Gabriels.
Wilt u dat ik daar nu antwoord op? Of u wilt, ik kan nu exact de stand van zaken omschrijven of wilt u echt een informatiebijeenkomst? Ik heb uw vraag niet helemaal begrepen.
Misschien is het goed om dat schriftelijk te krijgen.
Ja, ik heb, dus u vraagt wat de stand van zaken nu is met betrekking tot, de stuurgroep eigenlijk die gaat over de Tauros. Onder andere, of er zijn meerdere onderwerpen natuurlijk die ARK betrekken.
Alles wat relevant is betreffende ARK op dit moment.
Volgens mij hebben we een toezegging gedaan dat we in september ook met een informatiebijeenkomst, dan komen ook ARK en natuurmonumenten presenteren. Om daar alle vragen die er zijn kunt u dan ook stellen. Wat wel ook zo is, is dat ik kan nu vertellen dat we laatst een stuurgroep hebben gehad waarin ook eigenlijk over de Taurossen die nu in de gebieden kleiner dan 100 hectare staan, daar is afgesproken dat die daar vertrekken. In de gebieden die groter dan 100 hectare zijn, daar is afgesproken dat de Taurossen zouden blijven bestaan. In de gebieden kleiner dan 100 hectare is het zo dat bij Siendonk de beesten nog staan, maar eigenlijk weg zouden moeten zijn. Daar heeft de dorpsraad Stramprooi zich zorgen over gemaakt en die zorgen ook uitgesproken bij het laatste overleg met waar de provincie en ARK en iedereen aan en natuurmonumenten aanwezig was.
Dus we hebben daar afgesproken dat die beesten bij Siendonk zo snel mogelijk weggaan, wat mogelijk is. En met betrekking tot de Laurabossen, een gebied wat groter dan 100 hectare is, daar is de dorpsraad Altijd Rijden heeft zich daar uitgesproken dat ze het nog niet eens zijn met de plannen die er nu liggen van natuurmonumenten om daar die beesten te laten grazen. Daarvan is afgesproken dat samen met de voorzitter van die stuurgroep, namelijk Marleen Gresnicht, nog een keer gekeken gaat worden tussen de dorpsraad Altijd Rijden en natuurmonumenten om te kijken wat ze wel kunnen doen, zodat iedereen daar tevreden is met, tevreden kan natuurlijk nooit iedereen zijn, want er zijn altijd mensen die overal ontevreden mee zijn natuurlijk, en zeker met betrekking tot de touwbos. Maar daar is in ieder geval gekeken om daar in ieder geval afstemming te vinden tussen natuurmonumenten en de dorpsraad Altijd Rijden. En dat is de stand van zaken over de touwrossen met betrekking tot ARK, natuurmonumenten en in die stuurgroep. Meer is op dit moment niet te vertellen daarover.
Dank u wel. Meneer Seep, niet een opmerking, maar een uitgebreid antwoord. Agenda punt nummer 5. De toezegging gedaan in de raadsvergadering van 17 mei. Iemand daarover? En dan de tilslijst en de artikel 40. Oh, sorry, ik heb het gelijk. Ik had die zo hoog gezien. De voorgangsrapportage. En het overzicht van aangenomen moties. Iemand daarover? De Seebe.
Voorzitter, op bladzijde 1, de motie over het zebrapad Graas op Hornelaan. De motie van Dus Weer en mevrouw Beners heeft over de inhoud al opmerkingen gemaakt. Meer dan een procedurele opmerking erachteraan. De raad neemt een motie aan. En het college voert een besluit uit, neemt een maatregel die niet in de motie is gevraagd en komt er achteraf mee als met een informatiebrief naar de raad. Het zou beter zijn, een soort standaard manier van werken, dat als het college een standpunt heeft bepaald over een motie van we voeren wel uit of niet uit, of we gaan het anders doen, dat dat vooraf naar de raad komt, voordat het college al een eigen interpretatie en uitvoering van die motie heeft gegeven. Dat is één. Het waterput, dat wachten we af. Hertenkamp komen we op terug, weer vers komen we op terug. Voorzitter, en dan nog een informatieve vraag. Uitweg Limburglaan 21, punt 3549. Hoe is dat afgelopen en als het niet afgelopen is, wat is de stand van zaken?
Dank u wel. Wethouder van de Heuvelinstantie, de Zebra.
De Zebra oversteekt bij de Graaf op Hornelaan, ja. De motie is in die zin wel door het college natuurlijk overgenomen. Maar niet helemaal met de strekking zoals het er staat. We hebben hem juist breder bekeken. Omdat op het gebied zeg maar, wat aangegeven is door de raad, het niet verstandig is om daar een oversteek te maken. Dus we hebben op andere plekken, heel dicht in de buurt, ook gekeken waar het beste wel kan worden gedaan. Dus vandaar dat deze uitvoering is gezocht. En de redenen waarom staan ook heel duidelijk volgens mij in de raadsinformatiebrief. Wat betreft de Limburglaan 21, er zijn op dit moment geen wijzigingen. Ik zie dat de heren de auto netjes aan de straat parkeren. Daar heeft dus ook geen handhaving hoeven plaatsvinden. Dus wat dat betreft gaat dat prima. En er hebben ook nog geen herstelwerkzaamheden plaatsgevonden, dus uit eigen waarneming in ieder geval.
Nog iemand? Zo te zien niet.
Ja, dank u wel. Ik had de heer Van Eersel een mailtje gestuurd over de sporthal Moezel. Ik weet niet of u me daar al iets meer over kan vertellen.
Meneer Leersel.
Ja, mevrouw Duis had mij een mailtje gestuurd met betrekking tot de sporthal Moezel. Dat daar een deel van het plafond naar beneden gekomen was in de kleedruimtes. En dat de mensen net gelukkig de kleedruimtes uit waren. We hebben dat geïnspecteerd en dat dak is gewoon rot. Maar we moeten ook, de bedoeling was dat als het RKEC gebouwd zou zijn en nu klaar zou zijn, dat deze sporthal gesloten zou worden. Neemt niet weg dat wij dit natuurlijk serieus nemen. En nu aan het inventariseren zijn wat er moet gebeuren. Of we sluiten het lokaal en zetten een noodlokaal neer, maar we gaan er in ieder geval iets mee doen. Ja, dan dat veiligheid voorop staat. Dus dat is eigenlijk de stand van zaken.
Wie nog meer? Meneer Goubet.
Voorzitter, dank u wel. Twee vraagjes. Eentje over de presentatie die wij vorige week woensdag hier hebben gezien over, ik zal maar even zeggen, plan voormalig landbouwbelang en tennishal. Er is nogal wat reuring ontstaan, met name over de mouttoren. Dus misschien dat het ook goed zou zijn dat die presentatie die wij hier toen hebben gezien, wat overigens een hele mooie presentatie was, om die wat breder te delen, dat we die ergens in Go zetten. Zodat meer mensen dat kunnen zien. Dat kan misschien al een hoop vragen wegnemen. Het tweede is, is ons ter oren gekomen dat er snoeiwerkzaamheden, of eigenlijk er is struikgewas verwijderd langs de Eindhovense weg. Zeg maar de huizen die met de achterkant lang aan de Eindhovense weg liggen, op Boshoven. En de bewoners die vragen zich eigenlijk af wat daar gaat gebeuren. Of dat daar iets voor terugkomt en waarom dat daar gesnoeid wordt. Want ja, hun is niks bekend en ze waren eigenlijk verrast over dat daar toch wel flink wat struikgewas verwijderd is vandaag.
Dat was het. De eerste vraag, de heer Leersel.
Ja, met betrekking tot de presentatie vorige week. Nou, we hebben met uw raad afgesproken dat we u voortaan iets eerder betrekken bij planvormingen. Maar daardoor gaan plannen hun eigen leven leiden. Dus de vraag is of dat wel verstandig is om op die manier te doen. Want morgen hebben wij de afspraak met de Cultuurhistorische Commissie. De dag de 20e juni met de omwonenden. We hebben met de wijkraad nog afspraken. We moeten alles nog gaan beargumenteren overal. Dus we hebben eerst gezegd, we gaan het eerste uur eens inlichten dat er ongeveer gaat komen. Maar wij als college hebben nog helemaal niks geen oordeel gegeven. We hebben nog niet een bestemmingsplanprocedure ingezet. Ik krijg vragen om niet te slopen, uiteindelijk bepaalt deze raad of er gesloopt gaat worden en niemand anders. Want uiteindelijk zal een bestemmingsplanwijziging dat moeten aangeven. Maar we hebben alleen maar even willen aangeven dat we die rotplek in de stad, en noem ik met name de tennishallen, dat we daarmee aan de slag gaan. Maar dat wij wel het hele traject nog moeten volgen. En er zijn ons verschillende keren vragen gesteld. Mogen we dan iets, al een stukje van die presentatie hebben? Maar dat vinden wij eigenlijk niet juist. Want we vinden dat er een toelichting bij hoort. Waarom dat die mouwtoren, of ja wij niet, waarom dat de ontwikkelaar vindt dat die mouwtoren op één manier wel of niet inzetbaar is. Maar ook alle alternatieven kunnen besproken worden. Hè. Als iemand met een veel beter alternatief komt, ja, we willen het toch van onderuit laten komen. Om te kijken, wat vindt de inwoner van Weert nou van die nieuwe ontwikkelingen? Maar daar hoort wel een uitleg bij. En die gaat nou deze maand gewoon overal gebeuren. Gaat zijn mensen langs en wordt iedereen ook geïnformeerd. Dus we willen ook de presentatie nog even gewoon terughouden. Omdat die anders een eigen leven gaat leiden. En hij was vorig jaar wel voorwikkel openbaar. Maar niet om dat nou gewoon op de website te zetten. Het is uiteindelijk aan de ontwikkelaar. Het is niet aan de gemeente.
En dan natuurlijk groen. Heer Gabriels, neem maar gaan. Nee?
Oh. Ja, ik ga niet over het groen, voorzitter, maar ik ga over de veiligheid en aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid. Heeft het te maken met de voorbereiding voor Bospop. Ik zal het nog voor alle zekerheid nog even nagaan. Mocht het anders zijn, kom ik daar wel op terug. Maar de Eindhovensweg gaat in de week voor Bospop, dus voor 7 juli, gaat er voor het verkeer uit en wordt dan gebruikt voor calamiteitenroute, et cetera. En daar zijn door de politie en door de brandweer een aantal aanvullende vragen, eisen gesteld met het oversteken van. En er moest dus inderdaad wat struikgewas verwijderd worden. Ik weet niet of ze daar vandaag al mee begonnen zijn, maar daar zou het mee te maken kunnen hebben. Dus dat het zo is, is het dat. Mocht het anders zijn, dan kom ik via de wethouder die over het groen gaat en over dat soort zaken bij u terug.
Dank u wel. Mevrouw Binders.
Dank u wel, voorzitter. Ja, nog even over die presentatie van vorige week. Ik vind het dan wel vreemd dat het in een openbare informatieavond de presentatie wordt gegeven. En dan kun je verwachten dat er, hoe dan ook, links of rechts, in ieder geval dingen naar buiten komen. Dus ik was een beetje verbaasd toen we te horen kregen dat de presentatie in Go. Ja, goed dat er verder niks mee kon gebeuren, laat ik het zo zeggen, dat het alleen voor ons was. Maar dat even als aanvullende opmerking. De volgende vraag die ik heb, die betreft het bestemmingsplan, wijziging van de Romoldestraat voor het bouwplan daar. Er zijn nu brieven binnengekomen van omwonenden en het bouwplan hebben wij nog niet gezien. Dus ik zou het wel heel erg prettig vinden als het bouwplan een keer gepresenteerd wordt in de informatie of in de commissievergadering. En een volgende vraag die ik nog heb is de brief van de heer en mevrouw De Monte over de Oda Molenstraat 1. Waarin zij vragen om daar een tweede woning uiteindelijk van één woning twee woningen te mogen maken. En of u daar een keer iets over kunt vertellen of dat...
Met een wissel.
Ja, ik kan over allebei wat vertellen. Met betrekking tot de Rimoldestraat zijn wij, dat gaat gewoon volgens alle procedures. Het is een bestemmingsplanwijziging, die ligt er inzage. De omwonenden hebben daar opmerkingen en commentaar op. Die gaan we natuurlijk heel zorgvuldig beoordelen, kijken wat waar is, niet waar is. En in ieder geval, nu is de uitslag zo dat wij eerst weer met de ontwikkelaar gaan praten over de invulling van het plan. Dus die zienswijzen die worden niet voor niks. Die brieven die komen, die kijken we wel degelijk heel zorgvuldig na, kijken naar beoordelen van merites. En de conclusie is in ieder geval dat wij met de ontwikkelaar, met de initiatiefnemer gaan kijken of het niet iets anders kan. Dat is één. En met de heer en mevrouw De Monte. Eigenlijk heel makkelijk gezegd. Als een woningsplitsing past niet binnen ons woningcontingent. Dat is eigenlijk het argument. Hè? Dus als je iedere woning kun je de bovenverdieping en de onderverdieping gaan splitsen. Je kunt splitsen wat je wil. Maar daar komt elke keer een woning komt erbij. Dat is één van de argumenten. En een tweede staat achter mij, denk ik. En we hebben natuurlijk inderdaad het advies gegeven om een afhankelijke woonruimte te maken. En dat kan overal. Dus als maar dan krijg je geen eigen huis, maar dan is je ene afhankelijk van het andere. Dus dat zijn de oplossingen die we aangegeven hebben. En als iemand per se twee huisnummers wil, dan geven we daar negatief advies op.
Mevrouw Zaboul.
Dank u wel, voorzitter. Ik heb één vraag en dat is de wegbewijzering naar crematorium Weerterland. Die is heel slecht. Een tijdje geleden heb ik de geluiden opgevangen van een aantal burgers. Die zeiden, ja, als je met de fiets bent, dan ben je zo de weg kwijt. En vandaag ben ik zelf niet gefietst, wel gereden, om te kijken of dat het zo is. En daar staat maar één bord. En je moet echt de tom-tom aanzetten, wil je daar komen. En dus hiervoor vraag ik de aandacht ervoor of dat beter kan.
Meneer Heuvel.
Dat gaan we nazoeken op uw advies. Ja.
Dank u wel, voorzitter. Ik had één mailtje had ik gedaan aan de wethouder van de Heuvel. Betreffende de kruisen op het wegdek voor de stationstul. Daar is een stukje dat je naar de Julianalaan gaat. Daar ga je de stoep over, zeg maar. En daarvoor, daar stonden vroeger kruisen dat het verkeer dat voor de stationstunnel staat te wachten, dat daar de weg een beetje vrij houdt. En de bewoners hebben gevraagd of die kruisen terug kunnen komen. Of daar al op gereageerd is.
Gaan jullie een kruis zetten?
We gaan een kruis zetten. Om heel kort, maar nee, u heeft gelijk. Die kruisen moeten terugkomen, ook om dat afslaand verkeer zeg maar, wat beter ruimte te geven. Ja.
Meneer Sebe.
Voorzitter, eerst de artikel 40 brieven, het lijstje daarvan. Er zijn twee brieven een poosje geleden geschreven over de IJzeren Rijn. Wanneer komt het antwoord op die brieven? Dan de tilstukken. Weer een besluit over weer een onderzoek naar het privatiseren van het hertenkamp, stad en land. Worden afgezocht om maar van dat hertenkamp af te kunnen komen. We kunnen ook een keer zeggen van ja, die bezuiniging is niet haalbaar en dan boeken we die net zo goed als met andere dingen. Er zijn misschien nu weer een paar gegadigden voor zorgboerderij, maar als ik lees dat er weer horeca bij moet komen,
dan lijkt het me onder andere een kansloze operatie en misschien ook een ongewenste operatie. Moeten we dan ook een keer vast. En ik heb het gevoel dat het niet alleen gaat om die bezuiniging, maar ook om het principe wat meegespeeld heeft bij de uitbesteding van de buitendienst, van dit soort werk hoort niet meer bij de gemeente thuis. Wij, de gemeente is dit gebouw en alles daarbuiten moet weg. Volgens mij speelt dat ook mee. Er geen raad meer met me weten dat tot de gemeentelijke taak hoort. En dat vind ik ook een verkeerd argument als dat meespeelt.
Daar waren uw vragen, meneer Seewe?
Nou, de eerste was een vraag, de tweede was een opmerking. De vragen komen nog als dat mag, want het is ook rondvraag.
Ik ga eerst kijken naar IJzerijn. Heeft de heer Van Heuvel nog behoefte aan te reageren? Is dat...
Ja, die brieven zijn, die antwoorden zijn in voorbereiding. Die komen de 20e komen die naar u toe.
Het Hertenkamp.
Ja, ben ik. u zegt weer een onderzoek naar het Hertenkamp. Er heeft natuurlijk een inventarisatie plaatsgevonden. Alleen nu willen we het, zeg het misschien verkeerd, wat serieuzer aanpakken door ook... echt de mensen die geïnteresseerd zijn om dat te gaan exploiteren of een deel te exploiteren of op een andere manier in te zetten, ook daadwerkelijk met concrete voorstellen te laten komen. Maar ik ben het ook met u eens, zeg maar, als dat niet haalbaar is, op wat voor manier dan ook, en we moeten dat met de goede argumenten doen, dan moeten we ook terug naar de raad met de mededeling dat die bezuiniging niet gehaald zou kunnen worden. Want dat is ook nog altijd een van de opties die voor ligt.
Meneer Seep, nog een paar vragen.
Voorzitter, allereerst het ongeluk dat het vorige week vrijdag gebeurd is op de Roermondseweg Ringbaan Oost. Het gaat te ver om te zeggen dat het gesprek van de dag is, maar er wordt er toch wel over gesproken en dan vooral in de zin van die stoplichten hebben heel lang niet gewerkt. Ik meng mij daar niet in, ik weet er niks van, maar het lijkt me goed als over die zaak een feitenrelaas wordt gemaakt van waren er storingen, hebben die storingen abnormaal lang geduurd, was daar de oorzaak van, zo niet, dat is niet het geval geweest, dat soort dingen, zodat wij het weten, maar dat ook iedere geïnteresseerde weertenaar die daar nu allerlei verhalen over vertelt of hoort, dat kan lezen. Of je dat dan leest is een tweede, maar het kan je in elk geval lezen, want er worden ook soms indianenverhalen dan opgebouwd rond dit soort dingen en dat is niet gewenst. Dat was het eerste. Het tweede is het strand bij CZW. Gewoon even de vraag wie... Zijn er buiten de afspraak die is vastgelegd dat CZW in 2000 vooruitlopend op de rest dat strand... klaarmaakt en zodat dat gebruikt kan worden buiten die afspraak, zijn er aanvullende afspraken gemaakt voor het komende seizoen? Afspraken dus waar de gemeente in een bepaalde vorm partij in is. En daaraan gekoppeld, wie is er verantwoordelijk voor de veiligheid en eventueel de openbare orde? Is openbare orde een vreemd woord omdat het privaat terrein is, maar ik denk dat u weet wat ik bedoel. Punt 2, weer een nieuwe aflevering van het feuilleton, maar zekerweg Beatrixlaan. Er is een brief gegaan vandaag naar het college, vandaag of gisteren naar het college, over een ambtelijk overleg dat er geweest is met buurtschap Moezel over de oplossingen die daar nu ambtelijk worden voorgesteld. Waarbij van ambtelijke zijde dingen worden voorgesteld die sterk afwijken van wat in het bestuurlijk overleg met buurtschap Moezel van begin april aan de orde is geweest. Het lijkt er een beetje op dat we weer terugvallen op de gang van zaken die er is geweest voor de raadsvergadering van november, waarin de raad besloten heeft om die T-splitsing aan te passen op basis van de verklaring van wethouder Van Eersel. Kijk, van tevoren zijn natuurlijk ook allerlei voorstellen geweest van het college, maar voor een deel waren dat politieke besluiten als een verpakking en door die verpakking heen was de ambtelijke mening en de mening van bureau DHV zichtbaar. 7 november is het geweest, heeft wethouder Van Eersel daar de politieke verantwoordelijkheid bovengesteld. Wij gaan het zo doen, dat is wat college en raad willen. En natuurlijk houden we dan rekening met ambtelijke advies, ambtelijke kennis, maar uiteindelijk beslist politiek. Als ik lees wat er nu weer gebeurde in dat ambtelijk overleg, dan lijkt het weer te zijn dat ambtenaren, deskundigen gaan bepalen wat er gebeurt. En dat moeten we niet hebben. Dan, voorzitter, het lichte berggebied. Een paar dingen daarover. In december vorig jaar of januari van dit jaar zijn er 2 werksessies milieu geweest. Georganiseerd of begeleid of geleid door bureau Antea. Daar is toen bijgezegd dat de resultaten daarvan in het eerste kwartaal van dit jaar beschikbaar zouden komen. Zijn die resultaten er al en kunnen we die dan krijgen? En als die er nog niet zijn, zo ja, wanneer komen die dan? Tweede, bureau Antea kost geld. Bureau Verbeek, dat het hele inrichtingsplan heeft gemaakt, kost geld. En ook de externe partijen, mensen die nu nog aan dat plan of dat project werken, die kosten geld. Hoe wordt dat, waaruit wordt dat betaald? En met name ook die opdrachten aan Antea en Verbeek. Hoe is dat geregeld? Wie heeft die opdracht gegeven daarvoor? Dan een discussiepunt, aandachtspunt uit de besluitvorming over de grondtransacties. De gemeente, college, zal erop toezien dat voor zover dat binnen de macht van de gemeente ligt, er op een goede manier wordt omgegaan met de huurders in het gebied die op korte of langere termijn daar weg moeten. Is er wat te zeggen over ontwikkelingen op dat gebied? En dan komen we toch weer op het spoor van het paard. Er is een artikel 40 brief over de Hippische Campus gekomen. Dat antwoord dat komt wel. Een paar aanvullende opmerkingen daarover. Die brief van het besluit van mei, naar aanleiding van een brief van 7 april van Van Hoornen-Hippiek, gaat ook over een bijna dezelfde brief van Van Hoornen-Hippiek van 19 oktober vorig jaar. Toen is al gevraagd om medewerking van de gemeente voor de bouw van een rijhal en aanverwanten. Waarom is er toen niet op gereageerd? Waarom komt er nu een herhaling van die brief? En waarom is de raad niet eerder geïnformeerd over dat verzoek van Hoornen-Hippiek? Wat ook opvalt is dat in de brief van 7 april Van Hoornen-Hippiek met een inrichtingsplan komt, schets, waarin bureau Verbeek de gewenste voorkeurslocatie voor die gebouwen aangeeft. Dat is de voorkeurslocatie die Verbeek ook al in oktober vorig jaar heeft aangegeven. Dat doet de vraag rijzen hoe de verhoudingen zijn. Bureau Verbeek heeft een opdracht van de gemeente dat die inrichtingsschets moeten maken. En dan doet bureau Verbeek blijkbaar op verzoek van een of andere stichting daar nog wel een blokje bij tekenen op een schets. Wie bepaalt dan wat en is er voldoende onafhankelijkheid ten opzichte van Hoorn en Hypiek en andere partijen, voorzitter, die daarbij thuis horen. Ook daarover hebben we in maart van dit jaar bij de besluitvorming niks gehoord dat dat allemaal aan de orde zou zijn. Derde puntje uit die brief. Tot nu toe is gesproken over rijpistes en een rijhal die zouden moeten verrijzen in dat gebied voor Citaverde en de KNAS. In de brief van 7 april spreekt Citaverde over een manegebedrijf. Is manegebedrijf wat anders dan die rijhal en die piste die we tot nu toe kennen? En zo ja, wat anders is dat dan? En tot slot, het is nooit echt duidelijk geworden hoe die verhoudingen zijn tussen Van Hoorn en Hypiek, die stichting, HQ, Citaverde, KNAS en noem maar andere partijen maar op die daarbij betrokken zijn. Stichting Paardensport Limburg is er ook nog een. En dan staat er in het advies van mij over die brief, dat verzoek van Citaverde, iets heel opvallends. Namelijk dat de Stichting Paardensport Limburg het initiatief heeft genomen tot oprichting van de Stichting Van Hoorn en Hypiek. Wie trekt er dan aan de touwtjes als het gaat om die paarden of aan de teugels misschien? Maar het was al schimmig, dit maakt het alleen maar schimmiger. Graag daar opheldering over, voorzitter.
Dat waren al uw vragen, meneer Seijmen. Ja. Burgemeester, begin met u.
Ja, ik zal beginnen. Ik zal een vraag en een opmerking van de heer Seijmen beantwoorden, die beide over indianenverhalen gaan. U citeert vanuit een brief die vandaag naar het college gestuurd zou zijn rondom de situatie Maarzijkerweg Beterik slaan. En u haalt daar aan dat ambtenaren, et cetera. Ik wil u eigenlijk verzoeken om die indianenverhaal niet hier in het openbaar uit te spreken. Het college, zoals u zelf zegt, neemt beslissingen conform de kaders van de raad. En ambtenaren doen het voorbereidende werk. En ik denk dat het niet goed is dat op het moment dat een brief nog binnen moet komen bij het college, u al gaat vertellen in een openbare commissievergadering en vragen gaat stellen over wat ambtenaren gezegd hebben in een werkoverleg. En of dat dan wel zo kan. Wij voeren uit wat het college heeft besloten en niet meer en niet minder. En niet wethouder Van Eersel heeft een besluit genomen of een verklaring. Nee, dat heeft het college gedaan en voorgelegd aan de raad, meneer Seijmen. En zo is die fantastische oplossing op de Maarzijkerweg Beterikslaan tot stand gekomen. Dus ik wil eigenlijk aan u verzoeken om wat voorzichtig te zijn als u ambtenaren, praat over ambtenaren en in besluitvorming. Want ambtenaren maken geen fouten, college maakt fouten en niet anders. Dan wil ik naar een ander indianenverhaal waar u terecht in dit verband de term indianenverhaal ophaalt. Dat is het dramatische ongeluk op de ringbaan. Officiële standpunt vanuit het college is op dit moment dat zowel het OM als de politie onderzoek doet en wij doen onderzoek. Zodra die onderzoeken zijn afgerond, zullen wij daarover publiceren. Niet eerder. Nee, maar en wat we daar dan mee doen, dat hangt ook een beetje van het OM af en van de politie. Dus wij zullen daar wel, dat zal natuurlijk nog wel een vervolg krijgen, maar gun ook het OM en de politie even de tijd. Het is, en dat begrijpt u ook wel, een dramatisch ongeval geweest. En ja, iedereen heeft er zich, denk die dag, zelfs mee bezig gehouden. Ik heb zelfs nog appjes gehad van de heer van de band een paar uur van tevoren en overleg gehad met wethouder Van de Heuvel een paar uur van tevoren. Heeft allemaal niet kunnen voorkomen dat dit gebeurd is. Nou, de onderzoeken lopen en zodra die zijn afgerond zullen we daarop passend reageren. Dat waren de twee punten van mijn kant.
Dank u wel. Dan ga ik naar het CZW-strand. Meneer Van Eersel.
Wat gaat u dat doen? Het CZW, dat laat ik heel duidelijk zijn. Dat heb ik de vorige keer ook verteld. Het hele CZW-terrein is privaat terrein. Daar hebben wij niks over te zeggen. Daar hebben we ook bewust voor gekozen om dat niet zelf te doen of door het zwembad te laten doen. Daar zit een hekwerk omheen. Er zijn er al geprobeerd te hebben die dat hekwerk hebben proberen te slopen. Ik kan u zeggen, als dit nog 2 of 3 keer gebeurt, dan gaat het strand ook gewoon niet open. Als mensen zich niet houden aan de regels die op dat private terrein dadelijk gesteld worden, dan is dat ook voorbehoud van de eigenaar om er wel of niet iets mee te doen. En wij hebben zelf het initiatief genomen, omdat wij verwachten dat het misschien wel druk zou kunnen worden, om te zorgen dat er een parkeerverbod is aan beide kanten van de Voorhoevenweg, aan één kant van de Heerenvennenweg. En we zijn aan het kijken, we hebben stukken opgeschoond, dat er meer auto's kunnen zijn, dat er fietsen kunnen zijn verplaatst. Dus in het openbare gebied hebben wij zelf op eigen initiatief dingen gedaan. Maar ik heb wel gevraagd, of wij hebben gevraagd aan CZW om te kijken of ze een persbericht naar buiten willen brengen. Of dat er om te, aan te geven wat nou precies wat er gaat gebeuren, wanneer het open gaat, wat de openingstijden zijn. Maar het is echt hun verhaal. Met betrekking tot de Mazeikerweg, ik heb vandaag inderdaad een mail gekregen. Ik wist niet dat hij ook naar de raad gegaan was. Ik vind het eigenlijk ook wel jammer, want we hebben zitten elke keer in bestuurlijk overleg. En het zou fijn zijn geweest als hij alleen naar mij of naar het college gegaan was. Want ik heb vandaag zelfs ook meteen die e-mail beantwoord. Dat ik ga kijken. Ik hoor wederhoor moet ik altijd doen. Dus wij moeten ambtelijk even kijken wat is nou precies afgesproken. Wat was de bedoeling. En ik kom daar met dat buurschap aan uit. Helemaal geen probleem. Alleen ik vind wel, en dat vind ik toch dat het voor het buurschap probeer het gewoon even onder ons te houden. En als het dan echt niet lukt, ja, ga dan de raad erbij betrekken. Maar wij komen daaraan uit. Het Lichtenberggebied, ja, als die milieugegevens allemaal binnen zijn, ja, dan zijn die natuurlijk gewoon ter inzage. Die kunt u natuurlijk van ons krijgen. U vraagt heel veel dingen die u ook in die artikel 40 brief gevraagd heeft. Maar laat ik ook één ding heel scherp stellen. Wij hebben als publiek rechtelijk orgaan een private transactie gepleegd in dat gebied met die... De transactie is trouwens nog niet afgesloten. We hebben de eigendommen gaan we overdragen naar Provisus en naar HQ. Op dat moment is dat een private aangelegenheid. En wat Van Hornipiek doet, of wat Cita Verde doet, of wat wie dan ook doet, zij weten dat ze zich moeten houden aan het bestemmingsplan. Als daar dadelijk, dat hebben wij wel gezegd, ga kijken waar jullie denken de beste mogelijke locatie is voor iets. Voor een rijhal, voor een, hoe je ook noemen wil. Dan gaan we dat beoordelen en dan zullen wij daar mee naar de gemeenteraad gaan. Maar we willen het strikt gescheiden houden, want we weten wat de voorwaarden zijn geweest aan de voorkant. Daarom hebben wij ook niet gereageerd op andere brieven, om niet nu voor het karretje gespannen te worden. Want dat wil ik niet, want wij willen u, zoals we ook verteld hebben, u vrijhouden om vrij van ruggespraak een oordeel te kunnen geven over hetgeen wat dadelijk gaat gebeuren. En wij gaan ook binnen niet afzienbare tijd ook gewoon stoppen met allerlei activiteiten. Als de transactie geregeld is, en dat zal binnen nou een 2-3 weken zijn, dan worden alle eigendommen overgedragen. Dan krijgt u een antwoord op uw artikel 40 brief, waar het inderdaad onder andere gesproken is over een tijdelijke locatie, maar dat inmiddels dat niet meer nodig is. Er zijn allerlei ontwikkelingen gaande. Maar ja, dat zijn eigenlijk private ontwikkelingen en we willen ons eigen daar niet mee bemoeien. Dus... Volgende week denk ik dat u antwoord krijgt op uw artikel 40 brief. Of de week daarna, want ik heb de antwoorden al gezien. Dus dat gaat wel goed komen. Ja, en voor de rest willen wij ons eigenlijk zoveel mogelijk daarbuiten houden om die ontwikkelingen echt vanuit de private sector te laten komen.
Dank u wel. En alles wat erbij wordt behandeld. En gaan we over naar agenda punt nummer 7, de kadernota 2017. Wie wil de spits afbijten? Ja? Nou, er waren twee mensen zelfs, meneer Vergeen, maar die was het eerste.
Nou, niet dat ik... hoef niet hoor. Maar ik heb een aantal vragen, dus ik weet niet of u alle vragen in één keer wil van het hele document, of dat we het per stuk doen, of... Alle vragen in één
dat
keer?
Dat allemaal één keer gesteld ja? worden. Okay.
Nee, dat is goed. Dan zeg ik het pagina nog erbij. Dan is het misschien het handigste. Is dat goed? Oké, heel goed. Mijn eerste vraag ging over pagina 26, over het meerjarig investeringsplan, dat genoemd wordt. Dat heeft ermee te maken dat u aangeeft dat in de toekomst wilt u het graag anders doen. Dus dit is niet per se een vraag over deze kadernota, maar meer in de toekomst. Mijn vraag is eigenlijk dat meerjarig investeringsplan wat u voor ogen heeft als college, gaat dat over alleen de prioriteiten, over alles, of wat wilt u dat gefaseerd gaan doen? En moeten we dan in één keer een grote omslag gaan maken? Wat is daar een beetje de visie van? Het staat hier zo even tussen neus en lippen door, wordt het hier vermeld. Was ik wel in geïnteresseerd, maar dat is meer ter interesse. Het is niet per se voor deze kadernota zozeer van belang. De volgende vraag die ik had ging over pagina 63, dus dan gaan we een stukje verder in het document. En daar had ik een vraag over de aanpassing van de rotonde van de ringbaan en de Sint-Jobstraat. Ik woon daar nu, dus nu vind ik dat ineens heel interessant, die rotonde. Nee, dat is niet waarom ik het vraag. Het gaat er namelijk om dat we hebben een tijdje geleden de ringbanenvisie, wat geen visie meer is, maar een inventarisatieknelpunt ringbanenstelsel hebben we vastgesteld. En mijn vraag is waarom dat deze rotonde, die daar ook van dat knelpuntenoverzicht deel uitmaakte, waarom die apart hier staat opgenomen en de rest niet. De rest staat bij celpost, verkeer en vervoer. Dus de dekking vind ik hier interessant en daar zou ik graag een toelichting op willen. Dat is een zeer technische vraag. Vervolgens pagina 65, het stadspark. Het nieuwe gedeelte van het stadspark, wat nog ooit stadspark moet gaan worden, hopelijk in de toekomst. U geeft daar aan dat de kapitaalslasten voor het opknappen van het terrein van de Scheimans, zeg maar even voor het gemak, en daar een park van maken, dat de kapitaalslasten 33.750 zijn. Echter, daar gaat u waarschijnlijk bomen en andere struikgewas neerzetten. Ik neem aan dat daar ook onderhoud gepleegd moet worden. Valt dat hieronder? Is dat een andere post? Valt dat onder het reguliere onderhoud? Komen daar meer kosten, et cetera? Dus is het 33.750 of is het 33.750 en nog veel meer? Dat even voor die post. En dan mijn laatste vraag. Die gaat over pagina 90. En dat gaat dus over de eerste tussenrapportage. Ik had daar vorige week ook al een vraag over gesteld, maar die zal wel schriftelijk beantwoord gaan worden. Maar een tweede vraag die ik heb bij het lezen van het document nog een keer. Gaat over de overheadpost over het stadhuis op pagina 90. Daar wordt gesteld dat er geconstateerd is dat er extra budget nodig is voor het onderhoud van het stadhuis van 55.000 euro. Nou, ik vroeg me af wat dat is. En dat is namelijk iets meerjarigs, dus veel interessant. Het is dus kennelijk iets structureels. Dus dat wilde ik graag weten wat dat betreft. En dat waren mijn vier vragen die ik goed geteld heb. Ik kan me voorstellen dat niet alles nu beantwoord kan worden, maar ook gerust schriftelijk.
We zullen zien. Ik kijk even naar het college. De heer Van Heuvel. Als wethouder financiën.
Ik zal beginnen, want de eerste vraag is volgens mij ook voor mij bedoeld. Meerjaren investeringsplan inderdaad. Dat is iets wat we hier in de kadernota neerzetten. We zijn er nog niet ontzettend ver mee, maar het is wel de bedoeling dat we dat zeg maar als doorontwikkeling weer van deze kadernota, maar ook al een flinke doorontwikkeling inzet, zeg maar, dat we dat ook op gaan pakken. Er staat nog in de kinderschoenen. En ik denk dat het goed dat we in ieder geval ook met de auditcommissie en later ook natuurlijk met de andere commissies en met de raad, dat we daar ook in meenemen, zeg maar, wat dat dan ook betekent, ook in de doorrekening van heel onze begroting en de jaarrekening uiteindelijk. Ja. Maar dat komt nog terug naar je. Oh ja, de andere vraag over de rotonde Sint-Job, Ringbaan Oost. Klopt inderdaad dat het erin staat. Hij staat er ook in voor 2019. Dus het is niet zo dat we daar bij de kadernota of de begroting een besluit over nemen. Hij komt ook terug straks bij het knelpuntenbudget in juli. Dus we moeten even kijken zeg maar, hoe we dat gaan bekostigen. Bij het knelpuntenbudget zit ook een knelpunt. En dat is waarschijnlijk ook de financiering. Maar daar komen we dan volgende maand op terug. ja, helaas. Maar, nee, maar hij staat hierin. Maar hij komt straks ook nog terug, zeg maar. Want dat heeft u gevraagd, hè, een meerjarig uitvoeringsprogramma op basis van de inventarisatie van de ringbanen. Dus ja. Het onderhoud stadspark.
Nee, denk ik wel. Nee, we hebben bij het stadspark hebben wij een intentieverklaring getekend. In eerste instantie pas sinds kort, hè, 2 weken geleden, met de familie Scheimans. Met de verwachting dat wij inderdaad dat deel van het park kunnen gaan uitbreiden. Daarnaast hebben wij, want wij waren natuurlijk al eerder met die kadernota bezig, hebben wij die 900.000 euro opgenomen voor de inrichting van het park. Maar u heeft gelijk, we hebben niet de onderhoudskosten nog niet meegenomen, omdat we, als het een grasveld wordt, ja, dan wordt het niks. Als het volgend jaar nog niks wordt, omdat u zegt van het plan is nog niet goed voor die 900.000 euro, want wij moeten nog met een krediet naar u toe komen. 2 keer trouwens. 1 keer voor het verwerven van het waarmaken van de intentieovereenkomst en vervolgens om het park in te richten. En dan zullen we natuurlijk ook met de onderhoudskosten komen. Dus daar heeft u wel een terechte opmerking. En die sluit eigenlijk ook wel goed aan bij uw volgende vraag. Met betrekking tot de verhoging van die onderhoudskosten in dit stadhuis. Wij hebben bij de aanvraag, dat is eigenlijk een beetje een soortgelijke vraag. We hebben destijds een krediet verleend om dit stadhuis te bouwen. Maar er wordt nooit over meerjarig onderhoud krediet verleend. En in dit geval hebben we dit krediet nodig voor het onderhoud van de liften, de warmtekrachtinstallatie, de sprinklerinstallatie en de zonwering. Dus op het moment dat het gebouw staat, ga je onderhoudscontracten afsluiten. En had je, of heb je, dus een les voor de toekomst, en dat geeft je eigenlijk zelf al aan met het park, dat als je iets investeert, dat je er ook rekening mee moet houden, dat je moet onderhouden. Een soortgelijk geval zullen we ook krijgen met de trekwandinstallatie van het Munttheater. We hebben wel geïnvesteerd in een trekwandinstallatie, maar dat dit jaar of elk jaar getoetst, getest moet worden, dat verhoogt onze exploitatielasten. En wij moeten er voortaan in de toekomst zeker naar kijken, op het moment dat je een investering doet ergens in, dat je ook moet gaan kijken, wat zijn nou die exploitatielasten of die onderhoudskosten. Dus dat is eigenlijk een hele dure les. Maar ja, u signaleert het zelf al bij het Stadspark, dat moet een onderdeel zijn natuurlijk van een kredietaanvraag.
Dank u wel. Meneer Goubert.
Voorzitter, dank u wel. Ik heb een vraagje over pagina 69. Dat gaat over de fietsoversteek bij Hushoven. Daar wordt gesproken over dat de oversteek onveilig is. Ja goed, dat is een aanname. Maar mijn vraag is of in het onderzoek wat er plaatsvindt, dat staat daar ook dat er een onderzoek plaatsvindt, of dat daar ook de ervaringen van mensen die daar oversteken meegenomen wordt en de ervaringen van buurtbewoners. En de vraag is wanneer dat onderzoek klaar is.
Ook heer Van Eersel. Ik vind dat het goed hoor.
Ja, dus de heer Van Heuvel heeft een stuk grond gekocht op Laarveld. Dus we hebben dat naar mij toegeschoven, de fietsbrug. Maar de vragen die u beantwoordt, die komen inderdaad in dat onderzoek. Dat onderzoek, dat, ja, we hebben 2 of 3 weken geleden pas collegebesluit erover genomen. Dus dat gaat, ja, komend jaar gaat dat komen. Dus dan zullen we al die dingen inderdaad op zijn merites gaan beoordelen.
Meneer Sribos.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ik vind het in ieder geval fijn dat de kadernota wat beter te lezen is door de financiële paragrafen die er nu ingevoerd zijn. Het oordeel over prioriteit en dergelijke moet in de fractie nog plaatsvinden, dus daar heb ik verder geen vragen over. Ik wil wel nog een schot voor de boeg geven, alhoewel dat het 2019 is, het is al genoemd. Sint-Jobstraat, Randweg Oost, die rotonde. Ik vind 900.000 euro vreselijk veel geld. Dus ik zou best wel willen weten hoe dat komt dat bedrag zo hoog is. Verder vind ik dat er eigenlijk veel te veel PM-posten in staan. Op het moment dat er lasten voor de gemeente komen, dan krijgen we die toch voor onze kiezen. En dan moeten we op dat moment weer dekking zoeken. Dus eigenlijk ben ik geen voorstander van een prioriteitenprogramma met PM-posten. Dat vind ik onduidelijk. Verder is er op 1 juni de meecirculaire binnengekomen. Ik heb daar overigens zelf al aan zitten rekenen, maar ik heb toch graag de officiële gegevens van het college. Omdat we dat nog mee kunnen nemen volgende week voor de behandeling. Dank u wel.
Mevrouw Van Heuvel.
Dank u wel, voorzitter. De laatste vraag inderdaad, de meecirculaire, hebben wij inderdaad ontvangen. We zijn ook aan het rekenen geslagen. En we willen daar nog een dubbele check op doen, zodat u nu wel de goede cijfers krijgt. En ik hoor net van mijn achterburen hier dat ook verstrekt kan worden. Het zal waarschijnlijk wel ongeveer op dezelfde dag zijn, misschien een dag eerder, maar dan heeft u het in ieder geval wel tijdens de behandeling. Ja, eerste college, ja, precies. U geeft aan dat er staan veel PM-posten, ja, dat was gisteren ook een vraag die gesteld is. Wij kunnen daar nog geen bedrag aan koppelen. Maar tijdens bij de begrotingsbehandeling natuurlijk wel, want dan wordt de echte afweging gemaakt hier ook in de raad en dan wordt er ook een besluit over genomen. Dus dat gaan we in de loop van de komende maanden gaan we dat ook verder uitwerken. En u geeft aan, ja, hoge lasten of hoge kosten zeg maar voor een rotonde. En wij komen natuurlijk met het kredietvoorstel of als het onderdeel is van de knelpunten. Wij komen met dat onderdeel altijd separaat terug naar uw raad. En daaruit blijkt ook waarom dat de kosten zo hoog zijn. Maar dat heeft met name te maken volgens mij met het uitvoeren van de rotonde in beton. Omdat daar natuurlijk straks heel veel vrachtverkeer overheen zou kunnen gaan van de Aldi, de Jumbo en alle andere winkels die daar liggen. Dus we moeten daar wel natuurlijk een duurzame rotonde neerleggen, die we niet iedere twee of drie jaar van nieuw asfalt moeten gaan voorzien. Dus dat is één van de redenen in ieder geval. En natuurlijk ook de verkeersveiligheid voor de fietsers daar.
Ja, mevrouw Geboers.
Dank u wel, voorzitter. Ik heb wat kleine vraagjes. Op bladzijde 34, daar staat bij punt 1.3, bij 1.3.1 over de uitbouw digitale studiezaal archief. Er wordt bezuinigd op digitalisering bij het archief. Hoe strookt dat met elkaar of heb ik dat niet goed begrepen? Kunt u dat uitleggen? En even kijken. Op pagina 55 wordt gesproken over een e-depot. Wat is een e-depot? En pagina 61 staat bijdrage keyboard. Bijdrage verhogen met 2 euro per inwoner. Hoeveel wordt dan de uiteindelijke bijdrage per inwoner? Want ik weet niet wat het is. En dan staat er op pagina 96 iets over de glasbakken. Tegenwoordig staan bij de glasbakken ook plastic afvalbakken. En die zijn vaak veel te klein. Ik weet niet of er rekening mee is gehouden. Dank u wel.
Dat is voor ieder wat wils. Bij wie mag ik beginnen? Bij de burgemeester?
Ja, want mevrouw Geboes, u was te snel voor mij. Ik was nog niet op pagina 34. Wilt u nog uw vraag nog eens even herhalen over de...
Ja. Pagina 34, daar staat bij 1.3, bij cultuurhistorie. Staat bij 1.3.1, concentratiemusea en verhogen aantrekkingskracht. En er staat bij uitbouw digitale studiezaal archief. In hoeverre strookt dat met bezuinigingen op digitalisering bij het archief? Daar heb ik iets van gelezen. Of ik heb het niet goed gelezen, maar misschien kunt u dat uitleggen.
U vraagt me te veel. Ik kan het niet uitleggen. Volgens mij wordt er niet bezuinigd, maar misschien kan de heer Gabriels het uitleggen.
Ja, ik kan wel zeggen. Kijk, het streven is gewoon om meer mensen op de website te laten komen. Om op die manier gebruik te laten maken van de... zaken die het advies of die het archief aanbiedt. Dus het streven wat hier staat is meer bezoekers op de website. Nu 50.000 per jaar streven is om dus 60.000 om de website bekender te maken. Dat heeft verder niet. Dat is dus meer eigenlijk aandacht schenken bij scholen, bij studenten. Omdat dat heeft niks te maken met de digitalisering, maar meer, meer digitale aandacht. Dus het staat los van die van waar u het over heeft, waar ik overigens ook niet van op de hoogte ben dat daar. U stelt dat er bezuinigd wordt op digitalisering bij het archief.
Dacht ik gelezen te hebben, maar ik kan niet zeggen waar ik het gelezen heb.
Ik zal navragen of dat gebeurt. Ik heb daar geen weet van. Maar los daarvan, als dat wel zo is of niet zo is, willen we toch de aandacht voor de website, dat meer mensen daar dus gebruik van maken voor studieopdrachten en dergelijke. Dus los van wat u stelt, willen we dat.
Ja, dat snap ik, maar ik dacht juist, als je een goede website hebt, dan moet je ook een hele goed digitaal archief hebben. Dus het een versterkt het ander. En als je dan op het een gaat bezuinigen, hoe kan het dan versterken?
U stelt dat er bezuinigd wordt op digitalisering op het archief, dus dat gaan we even bekijken of dat zo is.
Keyboard.
Ja, die is gelukkig niet zo moeilijk. De bedoeling is dat heel de regio, heel Midden-Limburg, iedereen heeft in de kadernota nu staan dat de bijdrage per inwoner €2,47 moet gaan worden. Wij doen al 90 cent, dus als je €2,47 min 90 cent doet, maal 50.000 inwoners, dan betekent dat voor ons €78.500 erbij. Dus of je kunt ook zeggen, het totaal is dadelijk €2,47 maal 50.000. En de bedoeling is dus dat alle gemeentes die aangesloten zijn bij Keyboard, dat in zijn kader hebben opgenomen in zijn kadernota. Dat is gebeurd, hebben we nagevraagd. En zo is het dit bedrag, dus wij moeten €78.500 extra toevoegen.
Ik heb uw vraag beantwoord.
Ik had nog gevraagd. Oh, sorry.
Ja, die vraag van het IDIPO, waar stond die? Het IDIPO, dat is gewoon wat er meegekomen is van het oude gemeente. En ze staat op de vierde verdieping en dan gaan we zo snel mogelijk digitaliseren. En daar is dat geld voor nodig. Ja?
Glasbakken. En dan de glasbakken. Ja, we hebben dat inderdaad ook in deze kader, maar dit komt ieder jaar terug als vervangingsinvestering. Wij blijven dat dus ook monitoren, zeg maar, om te kijken of wij nog aan de behoeften van de inwoners kunnen voldoen. En dus is dat niet zo, zeg maar, dan moeten we of grotere bakken bijplaatsen, zowel ondergronds of bovengronds, zeg maar. En u geeft ook terecht aan, hè, we hebben ook bakken voor plastic, karton en blik is dat tegenwoordig. Dat is, nou ja, goed, ik weet het toevallig op Leuken, dat is er ook eentje bijgeplaatst, zeg maar, omdat die ondergrondse eigenlijk gewoon te weinig is. Nu zie je nog dat er, zakken, zeg maar, buiten de container worden geplaatst, daar. Maar dat komt ook met name, die containers zijn niet vol, weten we. Dus het heeft ook een heel klein stukje ook met gedrag te maken. Of met de grote zakken die niet erin passen, zeg maar. Dat kan van allerlei oorzaken hebben. Maar we monitoren dat eigenlijk constant en we proberen aan die vraag te voldoen. En mocht die melding hebben, zeg maar, waar het anders ook is, hè, zeg maar, dat er een rommelig beeld ontstaat, dan horen we dat natuurlijk graag. Dank u wel.
Ja, dank u. Meneer Sebe.
Voorzitter, eerst de kadernota. Nog even aanvullen op wat meneer Van Gemert zei over die postoverheid. Op bladzijde 87 het bedrag van €213.382. Ik kan uit de toelichting op bladzijde 90 met de bedragen die daar staan niet uitkomen op het bedrag in de tabel op bladzijde 17. Misschien is dat nog even op papier te zetten hoe dat in elkaar zit. En dan zijn er in die post kosten gemeentehuis nog, of kosten stadhuis nog, twee bijzondere dingen. Er staat dat twee posten uit de derde begrotingswijziging 2016, die toen incidenteel waren, nu structureel worden gemaakt. Tevens wordt de incidentele bijstelling van de derde bestuursrapportage 2016 nu structureel verwerkt, staat er in de derde alinea op bladzijde 90. Ik ben terug gaan kijken wat die incidentele posten waren in de derde bestuursrapportage 2016. Dat was een post van €25.000 voor aanpassing, zonering, verlichting. Het inregelen van de klimaatinstallatie en voor uitbreiding inventaris raadzaal. Dat zijn eenmalige uitgaven, lijkt mij. Waarom moet die €25.000 dan structureel worden? En dan staat er nog een post van €27.000 in die derde bestuursrapportage. Om de verplichtingen van bestaande onderhoudscontracten te kunnen nakomen, is verhoging, tussen haakjes eenmalig met €27.000, van het budget noodzakelijk. Dus in de derde bestuursrapportage staat een eenmalige verhoging en vier maanden later wordt die structureel gemaakt. Wat is de verklaring daarvoor? En dan laten we de rest zitten.
Dank u. Wethouder van Heuvel. Of Wethouder van Eersel. Ja.
Het stadhuis, die gaan wij schriftelijk afdoen, voorzitter.
Ja, en de overheid?
Dat is hetzelfde.
Hetzelfde. Oké.
Ja, dank u wel. Gezien de hoeveelheid vragen, eigenlijk nog één vraag die ik graag zou willen stellen over het stadspark. Op pagina 65 dan. Nou, er is al toegelicht op eerdere vragen dat daar dus €900.000 voor staat. Dat is voor investeringen voor de opwaardering van de publieke ruimte. Er is al een vraag gesteld of dat in of exclusief het onderhoud is. De vraag die ik zelf dan ook heb, hoe zit het dan met de sanering? Zijn die kosten er nou wel of niet bij? Of hoeven die er überhaupt niet zo bij? En waaruit bestaat die €900.000 verder? En als het ook de sanering betreft, gaat het dan alleen om het saneren van de asbesthoudende daken of ook om het eventuele teerhoudend asfalt in de grond? Dank u wel.
Dank u, meneer Van Eersel.
Ja, voorzitter, we hebben natuurlijk inderdaad heel veel vragen over het Stadspark, maar het is een kadernota, dus een richting geven waar wij denken wat er nodig is. Met betrekking tot de saneringskosten, wat de heer Werps vraagt. Wij komen uiteindelijk, wat ik straks al zei, we hebben een intentieverklaring met de familie Schijmans. Daar hebben we dingen in beeld gebracht. Daar komen we naar de gemeenteraad toe. Dat is uiteraard inclusief, of dit is wat je er wel wil gaan doen, hè? Wel saneren of niet saneren. En dus inclusief sloop van de asbestdaken. Dus dat is één onderdeel, maar de 900.000 euro is op het moment dat je eigenaar geworden bent van het voorterrein en gesloopt hebt en gesaneerd hebt, hè, gekocht, gesloopt, gesaneerd, dan wil je iets met dat iets gaan doen. En daarvoor denken wij 900.000 euro nodig te hebben voor de inrichting van het park. In zijn totaliteit, dat het één grote eenheid gaat worden. En daarbij moeten dan inderdaad ook nog de onderhoudskosten bijgenoemd worden straks.
Voorzitter, nog
ja? Even aanvullend daarop.
Hierop inhakend. Dat is helder. Zeker ook betreft die saneringskosten wel of niet. Dus die 900.000 gaat puur om de investering. En ik begrijp ook wel dat het dus nog geen uitgesponnen plannen zijn. Ja, wat dat betreft had het ook wel een PM-post dan kunnen worden. Liever niet, zoals de heer Striebers ook al zei, want er staan al zoveel PM-posten in. Dus het wekte bij mij de indruk van er zijn al plannen die gewoon uitgewerkt en uitgerekend zijn. Dan heb ik eigenlijk alleen nog de vraag hierover of de gemeente ook overweegt om dan toch bij de provincie dan opnieuw aan te kloppen. Om voor een deel van die 900.000 euro ook in bij te dragen.
Meneer Van Eersel.
Uiteraard.
Help. Ik ga niet vragen of de hamer terug wordt. Dus we gaan met die informatie die we nu hebben gekregen, eigenlijk wel op naar de vergadering van de volgende week. Ja? Om het een bespreekstuk te maken. Verduurzaming van gemiddelde gebouwen. Wie wenst er over het woord? Mevrouw Binders. Mevrouw Zaboel. Meneer Stribos. En meneer Van Gemert. Mevrouw Binders.
Dank u wel, voorzitter. Ik zie dat in Go een gewijzigd raadsvoorstel is geplaatst vanavond om 6:00. Dus ik wou eigenlijk even vragen aan de wethouder of hij kan toelichten wat er gewijzigd is. Want ik denk dat een aantal mensen dat nog niet de tijd heeft gehad om dat tot zich te nemen. Dus dat even een vraag vooraf is dit.
Ja, dank u wel. Ook dank u wel dat u uw vraag stelt. Want we hebben naar aanleiding van de vraag van de heer Striebos in de informatiebijeenkomst. De heer Striebos heeft gevraagd om een onderbouwing van de kapitaalslasten te krijgen. Daarnaast heeft de heer Seibe ontdekt dat, of in ieder geval, of iemand anders, ik weet niet wie, in de presentatie een fout stond in verband met bepaalde subsidies die we nog zouden kunnen krijgen. We hebben al 450.000 euro binnen. We hebben nog aangegeven dat er nog 3 ton aangevraagd zou kunnen worden. Omdat er soort bepaalde subsidies, als je de een krijgt, je de ander niet meer kunt krijgen, was die 3 ton foutief en zou 2 ton moeten worden. Heeft overigens geen groot effect op het totale opbrengst van deze exercitie. Dus die 2 ton is veranderd ten opzichte van die 3 ton. Dus het getal 3 ton is 2 ton geworden. En bij de onderbouwing van de door de Stribos opgevraagde kapitaalslasten is gebleken dat er een fout ingeslopen was. Namelijk de 57.000 euro die daar stond als kapitaallasten. Dat is 57.000 euro als de 2 ton subsidie gehonoreerd wordt. Als dat niet het geval is, is dat bedrag 71.000 euro. En dat wil zeggen dat het niet jaarlijks 20.000 euro oplevert, maar jaarlijks rond de 6.000 euro oplevert. Dat is veranderd. Dat is het enige wat daarin veranderd is. Puur dus een rekenfout die we ontdekt hebben naar aanleiding van de vraag van de heer Stribos.
Ja, mevrouw Zappen. Dat u die vraag gesteld had.
Dat was vooraf om dat even toe te lichten.
Ja? Ga je gang.
Dank u wel. Ik wil eigenlijk graag weten welke criteria dat er zijn gebruikt om de 14 geselecteerde gebouwen om die in ieder geval zo te maken dat dat de selectie is. En dat, ik begrijp dat daar ook nog een nader onderzoek moet plaatsvinden, als ik het goed heb gelezen. En is er ook rekening gehouden met de afschrijvingstermijnen van gebouwen? Dan wel met het feit dat misschien gebouwen eerder worden afgestoten. En we hebben gisteren even gesproken over het zaaltje Molenveld. Maar de vraag is natuurlijk, wat doe je met zo'n gebouwtje? Is dat ook bestand om daar nog iets aan te gaan brengen wat met in ieder geval de verduurzaming te maken heeft en waar dan een lange afschrijvingstermijn op zit? De derde vraag is, ik zie dat Sport al op den Das is geselecteerd. Op korte afstand daarvan heeft uiteindelijk Weert Energie het plan om een zonnepark met zonnepanelen te gaan leggen. En wat is dan de synergie tussen die twee? En u spreekt ook dat vanuit Sport al op den Das een postcode-roos project kan worden gestart, terwijl dat eigenlijk voorbehouden is aan coöperaties. Dus de vraag is, hoe gaat u dan een samenwerkingsverband aan met Weert Energie om zelf ook die postcode-roos te kunnen hanteren? Of wat is dan uw bedoeling? Zijn er omwonenden betrokken van de gebouwen in het hele verhaal rondom het mogelijk plaatsen van duurzame energiemaatregelen? En waarom is er onderzoek gedaan naar maatregelen die op lange termijn terugverdiend worden? En dan praat ik over de kierdichting en de zonnecollectoren. En ook het haar-erglas, daar zeggen wij toch van, als je ziet hoe lange terugverdientijd erin zit, dan moet je heel goed afwegen in welke gebouwen dat je dat uiteindelijk gaat aanbrengen. Dat waren voor mij in ieder geval de eerste vragen in de eerste termijn.
Helemaal nog?
Nou, in de eerste termijn in elk geval.
Fijn dat ik de eerste vraag kan beantwoorden, anders krijgen we zoveel in. Het is beter om het zo te doen. Dank u wel. We hebben natuurlijk is het niet de bedoeling dat wij dadelijk zonnepanelen gaan, of in ieder geval allerlei aanpassingen gaan doen in gebouwen die vervolgens gaan afstoten. Dus daar wordt sowieso rekening mee gehouden. We hebben natuurlijk ook intern overleg met de afdeling vastgoed daarover. En bijvoorbeeld Sporthal Molenveld wordt niet binnen nu en 8-9 jaar afgestoten. Dus de duurzaamheidsmaatregelen die we daar gaan treffen zijn ook binnen die tijd terugverdiend. Dus we gaan niet investeren in gebouwen die genoeg nomineerd zijn om af te stoten of op de sloop komen. Dus dat is niet aan de orde. Dan spreekt u over op den Das en Weert Energie. Op het moment dat wij ervoor gaan kiezen dat we voor een postcode-roos zouden kiezen, omdat daar dus extra oppervlakte beschikbaar is voor extra zonnepanelen, ja, dan moeten we dat natuurlijk met Weert Energie doen. En dat willen we ook al graag. En daar hebben we ook al gesprekken met Weert Energie over. Dat is nu nog niet aan de orde. Dus daarom staat het ook niet in dit voorstel. Want het is nu niet zo dat we van plan zijn om met een postcode-roos te werken. Dus die vraag is eigenlijk niet, die is nu niet aan de orde. Omwonenden zijn niet betrokken bij. Dit gaat om verduurzaming van onze gebouwen, van het gemeentelijk vastgoed. Dus we hebben daarover, laten we zeggen, geen contact gehad met omwonenden. Dat zou, als het gaat om de postcode-roos, natuurlijk wel aan de orde zijn. Maar het is dus nu ook niet aan de orde, omdat de postcode-roos nu niet aan de orde is. En dus is er ook geen synergie op dit moment tussen. Dit gaat gewoon om ons gebouw, wat wij willen verduurzamen. Dus er is op dit moment geen synergie met Weert Energie. Als we met de postcode-roos gaan werken, omdat we een grotere oppervlakte willen bedekken met zonnepanelen, komt Weert Energie automatisch in beeld. En gaan we inderdaad met ze in gesprek en ook met omwonenden die dan daarvan zouden kunnen profiteren. U vraagt, is er rekening gehouden met afschrijvingstermijnen? Ja, er is rekening gehouden met afschrijvingstermijnen. En met betrekking tot de criteria van de geselecteerde gebouwen, we hebben echt alle gebouwen die op de groene dakenkaart goed naar voren kwamen en die vervolgens ook intern bij wat we weten qua constructie en dergelijke, hebben we eigenlijk een zo groot mogelijk aantal gemeentelijke gebouwen bekeken om of die kunnen verduurzamen. Dus de selectie heeft plaatsgevonden op basis van die groene dakenkaart en op basis van wat we weten over de constructie en dergelijke. Mochten er in de toekomst nog, dit is echt gewoon de eerste tranche, Mochten er in de toekomst nog gebouwen zijn die wij vergeten zijn of die, omdat ze een nieuw dak krijgen, wel geschikt blijken te zijn voor constructies, voor zonnepanelen, ja, dan gaan we natuurlijk opnieuw, komen we dan bij u, omdat we dan die daken ook zouden willen verduren, of in ieder geval vol willen leggen met zonnepanelen of het gebouw verduurzamen. Dus we hebben eigenlijk alle gemeentelijke gebouwen bekeken die kunnen. Mochten er in de toekomst andere zaken plaatsvinden door andere gebouwen die nu niet kunnen, dan wel kunnen, ja, dan gaan we daar ook naar kijken. Over Optendas, die vraag ook antwoord, over Weert Energie ook, over de postcode Roos ook. Dat is altijd en ook verplicht om met een energiecoöperatie te werken, dus dat doen we dan ook. En dan zegt u nog iets over de lange terugverdientijd van glas en... we hebben bij, misschien dat mevrouw van Rooij daar beter op kan antwoorden. Ja.
Als je kijkt naar de terugverdientijden, dan is het onderscheid gemaakt tussen die 15 en die 30 jaar. Daar waar 15 jaar gehanteerd wordt, is alles onder de 15 jaar gunstig. Daar waar 30 jaar gehanteerd wordt, is alles onder de 30 jaar gunstig. Dan zijn er slechts 2 benoemde maatregelen die nu ongunstig lijken. Met 60 jaar en 43 jaar. Daar hebben we voor gekozen om die nu nog te laten staan, omdat het met de aanbesteding of met een offerte misschien gunstiger uitvalt, waardoor die termijn misschien bijvoorbeeld die 43 toch richting de 30 jaar zou kunnen gaan. Is dat niet het geval, is dat 43 jaar, dan is dat dus de overweging om het dan vervolgens ook niet te doen.
Dank u wel, voorzitter. Ja, ik wil de wethouder alleen maar compliment geven dat hij dit opgepakt heeft. Wij hebben vanaf 2015 hiervoor aandacht gevraagd op verschillende momenten. En onze ambitie was zelfs 50% van de daken van de gemeentelijke gebouwen. En dit voorstel, zoals dat die voor ligt, komt tegemoet aan de wens van de PvdA. Dus onze dank hiervoor.
Dank u. Meneer Striebos.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ik vind het verder een prima voorstel. Dank aan het college in ieder geval voor de onderbouwing van de kapitaallasten waar ik naar gevraagd heb. Ik hoop alleen dat de berekeningen die er ten grondslag liggen aan de terugverdientijden, dat die ook daadwerkelijk uitkomen. Want de praktijk is inderdaad dat het over het algemeen vrij optimistisch wordt benaderd.
Dank u. Ik ga verder met de heer Magemert.
Meneer Van Bent heeft zijn vingers. Ja,
u komt naar de buurt, meneer Van Bent, maar de heer Magemert was voor u.
Ja, ja. Allereerst bedankt, ook voor de presentatie vorige week. Was heel verhelderend, heel mooi. En wij juichen als VVD het ook heel erg toe. Heel goed initiatief van het college, heel goed werk verricht. Er zijn eigenlijk 2 risico's die ik toch nog even wil benoemen. En waar ik eigenlijk graag ook een beetje het visie van het college op wil. Allereerst die subsidies. Dat is goed in ieder geval dat u ook de financiële onderbouwing heeft gegeven, mocht het niet zo rooskleurig zijn met de subsidies. Dan is het goed om te zien dat het dan nog steeds onder de streep voordelig is. Al vind ik persoonlijk dat dat niet het argument moet zijn. Ik bedoel, verduurzaming mag ook best iets kosten. Dus ook als daar min 5000 had gestaan, u hoeft niet zo te gaan rekenen dat het maar op een positief getal uitkomt. Maar dat is onze mening. Er zit wel iets anders onder, misschien iets wat groter iets. En dat wordt niet echt in het raadsvoorstel benoemd, maar wel in de energiescan, of weet dat mooie grote document. En dat is dat, daar hebben we het vorige week ook een klein beetje over gehad, dat is dat split incentive problem, dat bureau benoemt. Het probleem is eigenlijk dat wij kunnen wel zeggen, het zijn onze gebouwen en wij gaan die verduurzamen en dat gaat ons geld opleveren, maar wij zijn niet de gebruiker van die gebouwen. En dat kom ik eigenlijk nergens in het raadsvoorstel precies tegen. U zegt wel, ik ga met de gebruikers in gesprek, maar ik neem aan dat dat niet bij ieder gebouw precies hetzelfde is. Is het zo dat wij bij ieder gebouw, dat wij de onderhoudskosten betalen, dat doorbelasten? Hoe zit dat? Dat vind ik iets dat wordt nu aangenomen dat automatisch, wanneer dat we gaan besparen door zonnepanelen te leggen, dat wij ook dat voordeel krijgen. Ik vraag me af hoe dat is, want er wordt in die energiescan worden opties gegeven, namelijk het dan wel het leasen van die zonnepanelen of de huur verhogen. Nou, dat laatste lijkt me iets wat misschien de gebruikers niet zo heel erg om staan te springen. Dus mijn vraag is, Welke van die opties gaat u kiezen? En hoe gaat u dat precies doen? Het was fijn geweest als wij daar iets meer nu al over wisten. In plaats van dat wij nu goedkeuring geven van het krediet en vervolgens na afloop maar moeten afwachten of het voor- of nadelig is. Al vind ik, en dat is het allerlaatste, dat moet niet het argument zijn. Als het nadelig is, moet dat nog steeds gebeuren. Dat waren de vragen.
Dank u wel. Wethouder Gerbils.
Ja, mevrouw Van Rooij gaat deze vraag beantwoorden. Ja.
Volgens mij is het nu handig als ik inga op hoe wij het met de huurders willen insteken. We hebben nu in ieder geval met de huurders contact gehad. Meer zo van, goh, kijk eens, dit voorstel gaat er zo komen. We moeten sowieso eerst een krediet hebben, willen we überhaupt verder kunnen. Maar de huurders hebben tot nu toe in ieder geval wel al positief gereageerd. Nu gaan we hierna, als dit door zou gaan, de onderhandelingen met de huurders beginnen. En dan gaat het erom dat wat wij jaarlijks kwijt zijn aan afschrijvingskosten en rentekosten, dat wij die op de een of andere manier weer van de huurders terug gaan krijgen. En dat gaat gebeuren met de energiekosten die hun besparen. Dus datzelfde rekenmodel, daar waar er geen huurders zijn, willen we ook toepassen daar waar er wel huurders zijn. En dat willen we gaan vastleggen met ze.
Ter aanvulling, ik heb begrepen ook van de afdeling vastgoed dat daar ook al gesprekken zijn geweest met sommige van de huurders die daar ook al hadden aangegeven dat ze daar geen probleem mee hebben. Daarnaast moeten we ook kijken na 15 jaar wat er dan gebeurt, want dan zit daar misschien ook voordelen aan die voor die verenigingen. Die dan dus dan hebben wij het alles terugverdiend bij wijze van spreken. Daarnaast ben ik het volledig met u eens dat als het enigszins geld had gekost, dat we dit ook hadden moeten doen. Maar laten we nou net €450.000 subsidie hebben binnengehaald, waardoor dat in ieder geval positief loopt. En daar zijn andere gemeenten echt jaloers op. Ja.
Dank u wel, voorzitter. Ik hoor elke keer roepen dat er inderdaad moet gewerkt worden met een energiecoöperatie. En dan hoor ik ook steeds weer het energie genoemd. Zijn er geen andere coöperaties, misschien nu of in de toekomst, die daar ook misschien in zo'n roos mee zou kunnen gaan doen? Ik wil er eigenlijk alleen maar mee zeggen van er wordt elke keer daarheen geroepen. Maar wellicht zijn er tegen die tijd dat we daarmee bezig gaan misschien wel andere mensen en coöperatieve dingen die daar willen participeren. En heel mooi dat verduurzamen doen voor de planeet en dat mag inderdaad geld kosten.
Ja, in dit geval leveren we er nog wat op. Waar het niet dat het met andere subsidies, of in ieder geval met rijksgelden eigenlijk opgelost wordt. Maar met betrekking tot uw vraag over de coöperaties. Ja, dit is onze coöperatie Weert Energie die er nu is. Waar we ook heel intensief mee samenwerken. Waar we eigenlijk echt wekelijks mee om tafel zitten. Ook met betrekking tot het hele windenergieverhaal. Maar ook met de aanvraag van subsidie voor de VNG, warmtescans en het hele energiecoachesverhaal. Dus we hebben nu geen andere coöperaties. Mochten er nog andere energiecoöperaties opstaan, dan zou ik ze aanraden om ook met Weert Energie te spreken. Want Weert Energie heeft heel veel kennis en heel veel kunde. En waarom zouden er meerdere energiecoöperaties moeten ontstaan? Ik vind het, laten we zeggen, misschien moet ik het niet zeggen, maar ik vind het al vreemd dat Nederweert een eigen coöperatie is gestart. Terwijl dat ook heel, dat zou ook bij Weert Energie kunnen. Dus, maar goed, dat is mijn mening daarover. Mochten er andere, er zijn geen, nu geen gegevens dat er ook andere coöperaties gaan ontstaan. En Weert Energie is onze samenwerkingspartner. En die samenwerking verloopt echt meer dan goed. Ja.
Ja, dank u wel, voorzitter. Eigenlijk kunnen wij ons helemaal aansluiten bij de woorden van mevrouw Zeboel. Wij zijn ook te spreken over de uitwerking van dit plan. We zijn ook heel blij dat er zoveel aandacht wordt gegeven door dit college en door deze raad ook aan duurzame energie, aan duurzame ontwikkelingen. Belangrijk dat het energiegebruik van van onze gebouwen dat beperkt wordt, dat het resterende energiegebruik ter plekke opgewekt wordt. Er mag zelfs nog wat creatiever naar gekeken worden via volgens ons bodemwarmte, biomassa, zelfs lichaamwarmte, wat ook op de websites genoemd wordt. Dus zo creatief mogelijk denken op het gebied van duurzame energie is namens ons eigenlijk wel heel verstandig. Dus dank voor dit plan en wij zouden zeggen ga zo door. Dank u wel.
Zijn er nog verdere vragen? Mevrouw Beenders, je hebt nog een vraag?
Ja, toch nog even over die postcode, Roos. Op pagina 27 van de energiescan staat heel duidelijk dat in totaal 716 zonnepanelen kunnen worden geplaatst op het dak van de sporthal. Dit biedt voldoende potentieel voor een succesvol postcode-roosproject. En dan wordt er ook over het rendement voor de leden van 5% de dakhuur opgenomen, zodat de sporthal extra inkomsten heeft door het verhuren van het dakoppervlak. Dan word ik toch enigszins in de war gebracht, want dan denk ik, dit is de gemeente en we hebben weer het energie. En waar ligt nu de waarheid? Want die zal wel in het midden liggen, dus altijd, maar dan is het wel een beetje moeilijk.
Ja.
Kijk, zoals ik net gezegd heb, wat er nu voor ligt, is het verduurzamen van de gemeentelijke gebouwen. Op het moment dat we daar nog meer zouden plaatsen, dan zouden we met een postcode-roos moeten werken. Maar mevrouw Van Rooyen heeft de gesprekken gehad met Weert Energie, dus misschien dat...
Dat is precies. Dit voorstel benoemt enkel dat het dak zodanig groot is dat er meer zonnepanelen op zouden kunnen passen als dan eigen gebruik en benoemt de kans van een postcode-roos. Werkt hem verder niet uit. Ja.
Ja. Alle vragen beantwoord. Zijn er een hamerstuk van kunnen maken? Ja? Jouden in beraad?
Dan gaat het met name erom dat wij en Molenveld en aan in het Groenewoud, het buurthuis daar, daar is in vorige notities die we hebben ontvangen altijd van gezegd dat die gebouwen eigenlijk niet meer voldeden aan de eisen van de tijd. En ik twijfel er toch over of je dan daar de zonnepanelen op moet gaan leggen. En anders zullen wij daar misschien komen met een amendement. Klaar. Dank u wel.
Ik wil daar wel op reageren, want ik snap natuurlijk aan iedereen op een hamerstuk of bespreekstuk is, daar gaat het helemaal niet om. Maar ik heb net uitgelegd dat als wij een gebouw niet, als wij voorzien dat een gebouw, dus na dit voorstel voorzien dat een gebouw niet geschikt is of we gaan dat uit de exploitatie halen, dan doen we het niet. En bij Molenveld hebben we dat nadrukkelijk onderzocht. Het gaat de komende, het blijft rendabel en... Om Molenveld open te houden en de plannen zijn om het open te houden. Er is geen reden om bij Molenveld en Groenewoud te gaan twijfelen aan dat wij niet om daar niks te gaan doen, want die gebouwen blijven bestaan.
Mevrouw Binnen, ga je toch vragen bij een kind kunt stemmen met een akkoordstuk waarbij u altijd het recht heeft om in de raadsvergadering nog een bespreekstuk van te maken.
Als bespreekstuk laten staan en ik laat van tevoren wel weten of de naam.
Dat is uw goed recht. Denk ik voldoende behandeld. En we gaan over tot het vaststellen van het bestemmingsplan Treinhoekweg nummer 8. Iemand die daar het woord over wenst? Nee. Het woord over wenst? De Zeeme? Kijk aan.
Voorzitter, om het simpel te zeggen, het achterterrein achter de twee woningen die gebouwd worden, heeft twee bestemmingen. Bestemming wonen ongebouwd en de bestemming tuin. Wonen ongebouwd achter de woning en daarachter weer de bestemming tuin. Waarschijnlijk is die bestemming tuin gemaakt om een overganggebied te maken tussen, zal maar zeggen, het wonen met alles wat er in een tuin gebeurt en het achterliggende gebied. Alleen, ja, de bestemming tuin, die grond is bestemd voor tuin, maar er staat geen definitie in het bestemmingsplan wat een tuin is. Dus je kunt daar misschien later nog problemen mee krijgen. Te meer ook omdat in de bestemming wonen ongebouwd staat onder andere het gebruik als tuin. Misschien is het goed om even te kijken of alles klopt of dat er misschien hier en daar nog wat aangepast moet worden daarvoor.
U, mevrouw Binders.
Dank u wel, voorzitter. Ja, ik kan me nog herinneren dat door de bewoner de grond... waar nu de woning op ligt en alles wat er rondomheen ligt, in de tijd van de verkoop van de grond aan de Lidl uiteindelijk deze transactie ongeveer heeft plaatsgevonden. Of iets daarvoor. Of daarna. Was niet daarnaast dan. Maar goed, in elk geval is het zo dat toen de bedoeling was dat er een dierenbegraafplaats kwam. Die is er ook gekomen. Daar liggen inderdaad ook een paar beestjes begraafd. Uiteindelijk zijn er toen later twee woningen gebouwd voor deze woning. En daar is de ruimte voor ruimte regeling op toegepast. De vraag is nu, ik neem aan dat deze grond toen voor een aantrekkelijke prijs aan de eigenaar is verkocht. En nu biedt dit de mogelijkheid om daar ruimte voor ruimte woningen van te maken. Dus uiteindelijk krijgt hij nu een bestemming waar anders geen bestemming tot woningbouw was toegestaan. Zie ik dat goed, zie ik dat niet goed. Dat wil niet zeggen dat ik er tegen ben, maar ik wil gewoon even een verheldering hiervan. Van wat betekent dit nu concreet? Doen we dat vaker op deze manier? En, want er passen natuurlijk wel een paar woningen, daar gaat het niet over.
Mevrouw Meersel.
Ja, mevrouw Beens, met betrekking tot de dierenbegraafplaats. Dat staat ook in het stuk. Er zijn uiteindelijk maar maximaal 17 dieren begraven. Maar die zijn inmiddels gecremeerd, geloof ik. Dus die liggen daar dus ook niet meer. Er is ook dus gewoon geen behoefte aan. Want sinds 1998 kan dat. Dus dat kunnen we constateren. Maar wij hebben ook, u zei over die waardevermeerdering van die grond. Maar ten eerste moeten zij heel veel afdragen aan ruimte voor ruimte. Maar wij hebben nooit die grond verkocht. Dus volgens mij is die al heel lang in bezit van die familie. Van de eigenaar. Met meneer... Eerst zei u even over dat achterliggende tuin. Dat hebben we natuurlijk ook, hebben we ook gezien van tevoren. Maar we mogen van de provincie gewoon niet meer dan 1000 vierkante meter ruimte voor ruimte doen. Dus de woonbestemming geven dadelijk. Hè? Dat is beperkt. Dan hou je inderdaad een stukje tuin erachterover. En over tuin staat een bestemmingsplan gewoon beschreven wat tuin is. Wat er wel en niet mag. Ja, maar dat is eigenlijk de achterliggende gedachte.
Dat kan niet.
Ja?
Worden. Ja,